Welkom bij de mystieke geheimen op planeet Aarde. Vandaag wil ik je meenemen naar het oude Olympus. Ik wil je vertellen over een van de grootste godinnen uit de Griekse mythologie, Afrodite. Ze is de godin van de liefde, van het genot, schoonheid en vruchtbaarheid. Een rebelse godin en zelfs ontembaar voor Zeus. Afrodite kreeg met haar schoonheid en haar niet en nooit aflatende zoektocht naar liefde en passie een geheel eigen plaats tussen de goden. Maar ze is meer dan alleen de godin van de liefde. Ze was de beschermgodin van zeelui, de kunsten, letteren, wetenschap en de godin van de oorlog en het huwelijk. Er bestaan verschillende verhalen over haar geboorte. Zo zou ze de dochter zijn van Zeus en Thea of Dione. En Thea wordt ook wel gezien als de moedergodin Gaia van moeder aarde. Maar het is mogelijk ook de vrouwelijke variant van Zeus. In andere verhalen is zij de dochter van Uranos en Hemera. Uranos is de hemel zoals Gaia de aarde is. En Hemera is de godin van de dag. Het meest bekende verhaal is van haar geboorte is de geboorte uit de zee. De godenzoon Kronos castreerde zijn vader Uranos en gooide zijn edele delen in de oceaan. Uit het opspattende schuim werd Afrodite geboren. De godin die uit het schuim werd geboren, Afros. Waarschijnlijk ging ze hierna in Cyprus aan land. Daar is de cultus rond haar ook het alleroudst. Afrodite is dus een Griekse godin. Venus is haar Romeinse evenknie. Afrodite zette de traditie voort samen met nog oudere liefdesgodinnen. Astarte, de Venetiaanse godin van de wellust en liefde, wordt als een van haar voorlopers gezien. Maar soms wordt deze ook als moedergodin gezien, waardoor ze dichter bij Hera staat. Hera is de getergde vrouw van de oppergod Zeus. Uit het oude Mesopotamië komt Ishtar, een liefdesgodin, maar ook een godin van oorlog en vernietiging. Haar voornaamste cultusplaats was Babylon. En tenslotte Inanna, een Sumerische godin van het huwelijk, vruchtbaarheid, seks, oorlog en dood. De verhalen rondom Afrodite, Astarte, Ishtar en Inanna en nog enkele andere hebben sterke gelijkenissen. Zoals ik al zei, Afrodite is dus de godin van onder andere liefde en lust, omstuimig, alles verterend. Een van de allermooiste godinnen die de Griekse mythologie voortbracht. En vereerd door zowel mannen als vrouwen. Maar ze is meer dan alleen een liefdesgodin. Omdat ze de oorlogszuchtige Ares in toom wist te houden, de godin van de vrede. Door haar band met de zee was ze de beschermgodin van de zeelieden. Ze had invloed op vrijwel elk gebied in het leven en de natuur. De godin van de lente, bloemen, kunst, wetenschap en jeugd. En haar grote inzetbaarheid was haar kracht. Zoals ik al zei, Afrodite werd geboren uit het schuim van de zee. En ze werd geboren als een volwassen, beeldschone vrouw. Ze werd door de eeuwen heen als muze voor vele kunstenaars en een voorbeeld. Ze was ook de beschermgodin voor vrouwen over de hele wereld. Ze had dus geen kindertijd of jeugd. En vader Zeus vond dat misschien wel een opluchting, want aan deze volwassen vrouw had hij al zijn handen vol. Afrodite trouwde met Hephaestos, de god van de smeedkunst en het vuur. Het was Zeus die op dit huwelijk stond. Afrodite's honger naar aandacht, adoratie en liefde maakte de andere goden heel onrustig. Ze had relaties met enkelen. om daarna vriendelijk maar zeer beslist ze de rug toe te keren. Zeus wilde rust op Olympus. De onderlinge ruzies en de veten stoppen. En Hephaestos, de trouwe hamerende god, zou de perfecte echtgenoot zijn voor de onrustige Afrodiet. Die arme Hephaestos. Hij hield zoveel van zijn vrouw. Maar zij bleef hem niet trouw. Ze had affaires met goden en stervelingen. Hephaestos was ook een van de lelijkste goden. Waarschijnlijk ook een zoon van Zeus, maar hij deed zijn best. Hij maakte de meest prachtige sieraden voor zijn vrouw, om haar nog mooier te maken. Vergetend dat ze hierdoor nog aantrekkelijker werd voor anderen. En die anderen, die waren er. Altijd. Afrodiet hield niet van haar god en had dus talloze affaires die ze ook niet verborgen hield. Aros of Ares, god van de oorlog, was een van haar belangrijkste. Hephaestos kon het niet verdragen. Hij maakte een net, een sterk magisch net, dat hij over de twee gooide, terwijl ze naakt in zijn bed lagen. Met het net ging hij naar de andere goden, die hem alleen maar konden uitlachen. Dit was dan ook het einde van een ongelukkig huwelijk. Afrodiet kreeg heel veel titels. Een van de belangrijkste is Afrodiet Urania, de hemelkoningin. Het is de kuise godin die voor puurheid en vruchtbaarheid staat. In deze hoedanigheid was ze sterk verbonden met de Venusster. Daarom noemden de Romeinen hun Afrodiet ook Venus. Tegenover Urania stond Afrodites Pandemos, de lentegodin. Maar ook de godin van de meer lichamelijke liefde. Het was de godin van het volk met uitbundige feesten en verhalen van haar relaties met haar twee grote liefdes, Ares en Adonis. Moira is haar oudste verschijning. Volgens sommigen zelfs ouder dan Zeus. Als Moira is zij het lot. En ze verbindt zich met de drie schrikgodinnen. Deze godinnen bepalen het lot van de mensen en zijn in enkele verhalen machtiger dan Zeus. Als Afrodiet Nymphia is zij de godin van het huwelijk. Afrodiet Aria toont de binding met de oorlogsgod Ares. Door hem werd zij godin van de oorlog. En als Afrodite Euploia is zij de godin die uit de zee werd geboren. En dus de beschermgodin van de zeelui. Afrodiet heeft dus allerlei rollen. Urania en Pandamos zijn altijd het sterkst gebleven. Als een echte liefdesgodin kreeg Afrodiet uit veel relaties enkele kinderen. Met Ares kreeg ze maar liefst 5 kinderen, waaronder Eros, het kleine gevleugelde liefdesgodje. Uit haar kortstondige affaires met Hermes, de god van de handel, ontstond Hermafridius. Rhodos en Herofrilius waren haar kinderen van de andere zeegod Poseidon. Dionysus was de vader van Priapos en Hermanos. Er zijn diverse relaties met stervelingen. Anaïs was haar zoon uit een kortstondig samenzijn met een sterveling. Deze zoon zou de oervader worden van het eerste en grootste Romeinse Rijk. Vooral in haar relaties tot dit kind was zij de bezorgde moeder, de beschermster en waar nodig de redster. Haar verhouding met de sterveling Adonis bracht haar Golgos. Zoals ik al zei, er waren meerdere vereringen. En in Cyprus Daar kwam ze mogelijk aan land, want daar staan de oudste tempels. De oude godin Astarte werd de Griekse Afrodite. En de tempels werden bevolkt door kunstenaars, zangers en allerlei anderen. Vooral de lentefeesten waren populair. De tempels werden overladen met bloemen, vruchten en dierenoffers. En in de eerste jaren zelfs mensenoffers. Maar al snel werden ze vervangen door dieren en kruiden. Adonis werd dus opgevoed door Afrodite, die volledig geobsedeerd was door de schoonheid van de jongen. Afrodite kreeg hierbij hulp van de godin Persephone, de godin van het dodenrijk. En de beide dames waren verzot op het kind. En ze vonden het delen van de verantwoordelijkheid erg moeilijk. Op een slechte dag wilde Persephone het kind niet meer aan Afrodite afstaan. Afrodite rende naar Zeus en deze oordeelde dat Adonis 4 maanden bij Afrodite en 4 maanden bij Persephone mocht blijven. De overgebleven maanden moest hij op zichzelf blijven, want Zeus wilde er geen moederskindje van maken. Adonis werd gedood tijdens de jacht en uiteindelijk lijkt Persephone aan het langste eind te trekken. Afrodite roept de hulp in van Zeus en besluit Adonis dat zij hem de ene helft van het jaar krijgt en de andere helft is hij in het dodenrijk bij Persephone. De lentefeesten ter ere van Afrodite verwijzen ook altijd naar de komst van haar geliefde Adonis aan het begin van de lente. Ik wil jullie een verhaal vertellen van Afrodite en Paris, het oordeel van Paris. Het was feest op Olympus. Een huwelijk tussen Pelafos en Thetis werd voltrokken. Eris, de godin van de twist, was tot haar grote ongenoegen niet uitgenodigd. En boos gooide ze een gouden twistappel tussen de feestvierders, met daarop de tekst voor de mooiste. Hera, Afrodite en Athena doken er onmiddellijk op af, overtuigd van hun schoonheid. En Zeus werd erbij geroepen. Hij wilde niet weer een gevaarlijk gevecht. Dus hij stuurde ze naar de koningszoon Paris. Die moest maar vertellen wie de mooiste was. Hera beloofde rijkdom. Athena beloofde wijsheid. En Afrodite beloofde dat zij de mooiste vrouw was en hij natuurlijk de mooiste man. 1 keer raden wie won, Afrodite natuurlijk. En zo zijn er heel veel van dit soort fantastische verhalen. Afrodite won en hierdoor kreeg uiteindelijk zelfs Troje een oorlog. Afrodite was de mooiste en de grilligste, maar ook de ongeduldigste godin van Olympus. Zeus, die mogelijk haar vader was, heeft haar echt heel vaak uit de brand geholpen en probeerde haar met alle mogelijke manieren in het gareel te krijgen. Ze wilde zo graag onvoorwaardelijke liefde en aandacht en deed daarin geen enkele concessie. De arme Psyche, die de pech had beeldschoon te zijn, wekte de jaloezie op van de morrende godin. Eros moest haar verliefd laten worden op de lelijkste man op aarde. Maar helaas raakte hij met een pijl zijn eigen arm. De koning van Kreta, Minos, trouwde onder andere met de mooie Pessifa, de dochter van de zon Helios. En Afrodite had een hekel aan Helios, omdat hij een affaire met Ares had verraden. Ze liet de arme Pessifa verliefd worden op een stier. Het kind dat uit deze relatie werd geboren was de Minotaurus. De Minotaurus was half mens, half stier. En de vrouwen van het eiland Lemnos werkten de woede op de godin omdat ze weigerden offers aan haar te brengen. Afrodite liet alle vrouwen zo hard stinken dat iedere man van het eiland vluchtte. Hippolytos, de zoon van de Amazone koningin, had weinig belangstelling voor de mooie Afrodite, maar wel voor Artemis, de godin van de jacht. En Afrodite laat zijn stiefmoeder verliefd op hem worden. En zo weet ze weer een echte tragedie op gang te brengen. Wat waren de symbolen die bij Afrodite hoorden? De zwaan hoort bij Apollo, maar ook bij Afrodite. Zwanen stonden voor schoonheid, de dichtkunst en muziek en alles waarmee Afrodite verbonden was. De roos natuurlijk, de bloem van de liefde, hoort ook bij dit symbool. De roos staat over het ontstaan uit het bloed van de mooie Adonis. Daar staat het symbool voor. Een krijgshelm wordt afgebeeld als wanneer Afrodite Areia is, de godin van de oorlog. De schelp natuurlijk, omdat ze naar Cyprus werd geblazen. En een spiegel voor de schoonheid. Want zonder de schoonheid, ja, is er eigenlijk geen Afrodite. En kan je gelijk ook denken aan het verhaal van Paris. Met die spiegel laat ze dus zien hoe mooi ze is. En hij ook. En de appel, die hoorde je net al. Maar de appel staat hier vooral voor vruchtbaarheid en liefde. De magische gistusgordel die de liefde opwekt. En als laatste mirre. Mirre werd als offer verbrand bij rituelen rondom de lentefeesten. Terwijl ik jullie meeneem naar het oude Olympus, kan je misschien ook voorstellen dat heel veel tradities, religies van heden ten dagen, dat die eigenlijk een beetje vermengd geworden zijn. Dat alles een beetje, ja, door elkaar is. Hoe zit dat nou precies? Ja, dat weten we natuurlijk nooit. Maar het is heerlijk om erover te praten met elkaar. Ik zal jullie nog eens een mythe vertellen. Van Afrodite uit het zilveren schuim. Dus, je moet je voorstellen. Er zijn heel veel verhalen over. Over dus Afrodite. Er wordt gezegd dat ze dus uit de zee is ontstaan, op het moment dat de golven van de zee bevrucht werden door de enige neervallende bloeddruppels van de eerste wereldgebieder en godenkoning Uranus. Nadat hij dus door zijn zoon, zoals ik al aan het begin noemde, Kronos, met een diamanten sikkel was gecastreerd en daarna heerschappij had beloofd. Ze rees uit de baren van de zee als de schoonste van alle vrouwen. Ze werd geboren beminnelijk en lieftallig, met glimlach. En ze kreeg dus die naam, Afrodite. Ze zweef over de wateren, eerst naar het eiland Kithara en daarna ging ze dus naar Cyprus. Waar ze verscheen, veranderde de woeste grond in bloeiende velden. Bloemen ontsproten onder haar bekoorlijke voeten. En de gehele aarde juichte in hemelse verrukking. Een zachte adem van de Sefer had haar naar het land gevoerd. En daar wachtte haar de horen van de lente op, naar de onsterfelijke goden. Zoals de beroemde beeldhouwer Pyphidias het voorstelde toen ze uit de zee opdook. Er zijn dus ook allerlei erediensten. Vanaf haar geboorte tot aan haar afkomst staat het in relatie met de drie delen van het heelal. Haar oorsprong bevindt zich dus in de hemel, want ze is geboren uit de zee. En de aarde heeft haar ontvangen met al de pracht en heerlijkheid die de lente kan geven. Deze drie eenvoudige betrekkingen waarin Afrodite tot de natuur staat, heeft grote invloed gehad op haar erediensten. Ze wordt dus voornamelijk geëerd als Urania. Dit is hemels, als de godin die de hemelse goden, waar ze thuis hoort en waar ze dus ook haar woonplaats heeft. Daarnaast is het dus Afrodite Pandamos, de godin die haar macht over het volk doet gelden. Men heeft vaak een verkeerde veronderstelling tussen Afrodiet Urania en dus de kuise godin en Afrodiet Pandamos van de zinnelijke liefde. De opvatting is ook niet gangbaar in de oorsprong bij de Grieken. Maar het is nou eenmaal wat het is. Er is ook dus nog een derde Afrodiet. En dit is Euploea, de godin van de zee en de scheepvaart. En in alle drie de hoedanigheden zit zij bijvoorbeeld op het voorgebergte Sinias in Klein-Azië. Daar zijn drie verschillende heiligdommen. Ook op andere plaatsen wordt de godin vereerd voor haar buitengewone invloed op het hart van de mensen, bij wie zij liefde of afkeer inboezemt. Zoals ik ook al eerder benoemde, denk onder andere aan de Romeinse Venus, die de harten wendt. En de derde godin, naast het gezelschap van Urania en Pandamos. Er zijn allerlei mythologieën, maar ze hebben uiteindelijk dus allemaal hun vorm gekregen. Het meest afgezonderd en onderscheiden van de overige vormen van haar eredienst is dus echt Urania. Vrouwen waren bijna overal bij haar erediensten uitgesloten. Dat was gek. In Sicyon, waar haar priesteressen een streng kuisheidsgordel moesten dragen en ook in acht moesten hebben, droeg zij op haar hoofd een zinnenbeeld van een hemelgeweld. In haar handen een papaver en een appel, de zinnenbeelden van vruchtbaarheid. Dat is dus Urania. Zij is dus ook geheel gekleed en moet echt het stempel van ernst en kuisheid geven. Het is apart, hè? Het is echt belangrijk dat je dit ook realiseert, omdat je door wat ik vandaag vertel, kan je dus ook naar andere religies, kun je hier de linken leggen. Dus Urania was ook voor huwelijkse trouw, reine liefde. Maar eigenlijk betekende het de natuurgodin van de sterrenhemel, die van boven zegening en vruchtbaarheid deed neerdalen door de dauw van de koele nachten. Ze geloofde bijvoorbeeld op de berg Eryx dat een groot altaar wat daar voor de godin stond, dat daar elke dag vol dauw en fris gras kwam en dat werd 's nachts was dat weer aangegroeid. Het eigenlijke symbool van deze godin was de maan. En naast de maan was ze dus ook verbonden met de Venusster. Zoals ze uiteindelijk met de Romeinse Venus ook vereenzelvigd is. Ze werd door vele wijsheren geprezen en aangeroepen en geroemd om haar helderheid en grote macht die ze verspreidde over de hemel en de vruchtbaarheid. Dit is dus Afrodite Urania. Als je kijkt naar Afrodite Pandamos, dan wordt zij eigenlijk meestal op een bok ook uitgebeeld. Ze is voor het Griekse volk was zij veel aantrekkelijker. Het is geen abstracte natuurgodin, maar eentje die voor het hele land en het hele volk haar macht en invloed deed gelden. Een godin van de tuin en de bloemen. Een bekoorlijke godin van de lente. De godin die de zinnen bekoort door de liefde, verbonden met schone bloemen. Zij openbaart zich in de vruchtbare vochtigheid van de lente. Als de feester begon te waaien en Zeus en Hera hun huwelijksfeest vierden. Als de hemel bevruchte regen op de aarde liet neervallen en de doodslaap van de winter week van het jonge, frisse leven van de lente, dan was het tijd om Afrodite Pandamos te vereren. Griekse dichters bezongen haar macht, de macht van de liefde. En in het jaargetijde smaakte het naar zoet genot. Ze vertoefde bij Adonis op Cyprus, bij Hephaestios op Limnos. En bij Heres in Tepe, bij Ancius in de bossen van het Idasgebergte En het spreekt vanzelf dat de voornaamste feesten van deze Afrodiet in de lente werden gevierd, vooral in Paphos en in de Amatheos op Cyprus, waar men ook de geboorte van Afrodiet uit de zee herdacht. Tegenover de vrolijkheid en de uitgelatenheid van de feesten stond ook diepe, buitensporige smart. Dat werd gekenmerkt en dat had natuurlijk te maken met de dood van haar grote liefde Adonis. Adonis, die schone jongeling, zoals ik al met hem gesproken heb en over hem gesproken heb. Vooral in het oosten heeft zich rondom de mythe van Afrodite en Adonis hebben zich grote feesten gemanifesteerd. Adonis werd voorgesteld en er waren allerlei klaagliederen. Maar ook Adonis leeft en hij is verrezen. En door het nieuws van zijn terugkeer, de smart in blijdschap, hij werd omgetoverd. Waren er allerlei tuinen en bloeiende bloemen te ere van hem. De mythe vertelt dus dat de godin aan Adonis ook twee kinderen heeft. Golgos en zelfs Beroei, die had ik nog niet eerder genoemd, die naam, dus bij deze. Dus ook als je dit, het wederkeren, dus het wederkeer, dat zie je ook weer in het christendom terugkomen. En dat is vandaar dat ik ook nu Adonis dus onder andere noem. Dan hebben we nog tot slot Afrodite Euplaia. Deze staat ook weer in betekenis tot de zee. En het is om een goede vaart te schenken. Andere bijnamen zijn Poncia van de diepe zee, Thalassia van de zee, Limania en zo zijn er nog een paar. Zij werd natuurlijk aan de kusten vereerd, want ze wilde een kalme, rustige zee. Zij weet Poseidon, die de stormen weet te verwekken, tot bedaren te brengen, want zoals ik al eerder heb genoemd, ze heeft ook een relatie met hem gehad en zelfs een kind met hem gekregen. Aan deze drie voorstellingen die men van Afrodite vormde, sloten zich ook nog anderen aan. Dus ze werd natuurlijk vereerd als godin van de schoonheid, maar ze had nog wel veel meer. De oorlogsdaden waren haar ook niet vreemd. Waagt ze zich in de oorlog, dan bekomt het haar slecht, zoals bij Troje door Dynamis, die met steun van Pallas Athenes kon rekenen en gewond werd. Op het slagveld kon ze haar macht niet doen gelden. Dan heb je de gulden Afrodiet, die zoet lachend. En zo is er nog veel meer. Er zijn zoveel bijnamen en vereringen van deze hele bijzondere godin. Tot slot wil ik graag nog eentje noemen, Afrodites Erakine, ook een bijnaam naar de berg Eryx in Sicilië. Daar staat ook onder andere een prachtige tempel. En de lijst is eindeloos. Al in het begin heb ik genoemd Afrodite Nymphia als beschermster van de jonggehuwde. Maar ook Afrodite Petio voor de versmelting van Afrodite en haar metgezel Petio. Dus aspect van huwelijk en verloving. Afrodite Xenia, dat is een beetje vreemd, maar dat is toen ze opgericht werd, de tempel die in Egypte kwam. En dat is voor de beeldschoon, ook weer van Paris. Dan heb je nog de zogenaamde Afrodite van Afrasius, de stadsgodin van Afrasius Anatolia. En dit is ook weer een godin. Er waren feesten en alles ging altijd gepaard met vruchtbaarheid. Afrodite was een godin van liefde en vruchtbaarheid, zoals ik al zei. En ze schenkte ook aan de stervelingen een innemende bekoorlijkheid. Zoals ik al noemde, ze heeft vele minnaars gehad. Er zijn Enorm, daar zijn uiteindelijk zelfs 7 kinderen uitgeboren. En de mythe om haar heen zijn groot. En ik zou nog eindeloos met jullie erover kunnen vertellen. Maar voor nu ga ik het laten. Want ik zou het leuk vinden als je zelf ook wat onderzoek doet. Maar Afrodiet, wat een bijzondere godin. En haar naam wordt eigenlijk in deze tijd tekort gedaan. Vandaar dat ik besloot om eens over haar een klein tipje van de sluier te vertellen. Hier bij de Mystieke Geheimen. Wil je alle informatie? Laat het dan even weten via Radio Gletscher. Dan stuur ik je een document toe waarin je exact nog meer informatie krijgt. Ik wens je een hele fijne dag. Mijn naam is nog steeds Patricia Mensink en volgende week hebben we weer Mystiek Geheim. Dag!